Dit is de avonddienst van 27 februari. De boodschap wordt gebracht door broeder Van der Brink.
Goedenavond, broeders en zusters. We gaan vanavond ook weer een deel uit Gods woord bespreken. En u vindt dat in Exodus. Exodus 17. En wel te beginnen bij vers 8. Daar staat overwinning op Amalek. Toen kwam Amalek, Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël ter Rafidim. En Mozes zei tot Jozua: kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop besteken. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zijn stenen legde die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heere zei tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier. En hij zei: de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. Israël in de woestijn is een beeld. Trouwens, het hele volk Israël is een beeld van het nieuwtestamentische Israël Gods. En we weten dat het Israël uit het diensthuis van Egypte uitgeleid is naar de vrijheid, zoals wij uit de macht der duisternis door Jezus gered zijn. Zoals in de Openbaring staat, dat hij ons uit onze zonde heeft verlost door zijn bloed. Verlost door zijn bloed, dat betekent letterlijk, zoals het er staat, dat binden en onbinden, losgemaakt uit de klauwen van de macht der duisternis. Dat is de verlossing, zoals Israël verlost werd als beeld uit Egypte. En dat volk in Egypte, in de woestijn, had vele beloften gekregen, zoals wij ook vele beloften hebben. Maar het vertoefde in de woestijn. En in de woestijn is, wat het natuurlijke leven betreft, is het er niet best, er groeit niets. Er is weinig te koop wat tot het leven nodig is. Je zult het in de woestijn moeten doen in een volledig vertrouwen op de Heer. En steeds je doel voor de ogen houden. En wat is dat als je in de woestijn bent? Dan moet je altijd denken aan Canaan. Dan kom je vooruit. Je moet nooit terugdenken, je moet altijd vooruitdenken. De mensen in de woestijn denken aan Canaan en dan gaat het goed. En als ze terugdenken, dan gaat het verkeerd. Mensen in de woestijn, zoals Israël, die moeten zonder bezorgde zijn. Zonder vrees moeten ze maar doorlopen. En dan was die woestijnreis niet zo lang geweest. Want de bedoeling van de Heer was dat ze maar 2 jaar in de woestijn zouden ronddolen. En dan was het afgelopen. Dan waren ze in Canaan geweest, dat ze er 40 jaar in gezworven hebben. Dat was niet de oorspronkelijke bedoeling, dat weten we wel. Ja, maar dat was vanwege hun angst voor de Canaanieten. En Israël was in de woestijn en trok naar Canaan. Daar ligt dus een tijdperk tussen. Eerst de woestijn en dan Canaan. Maar dat ligt bij ons iets anders natuurlijk. Wij zijn in de woestijn en tegelijkertijd in Canaan, als het goed is. Wij zijn met onze natuurlijke mens in de woestijn van deze wereld. En met onze inwendige mens zijn wij overgeplaatst in de hemelse gewesten, het hemelse Canaan. Bij ons ligt er niet een tijdperk tussen, maar bij ons, als het goed is, moet het tegelijkertijd zijn. Wij moeten niet eerst door de wereld en dan in de hemel komen, dat is de voorstelling van onze ouders geweest. Hè? Ik ga naar de hemel. Wij zeggen, wij zijn in de hemel. Maar dan zou je ook moeten leven dat je erin bent. Kijk, dat is onze opgave. Net als in die, voor dat volk Israël in de woestijn, hebben wij de opgave, waar leef je nou eigenlijk, op aarde of in de hemel? Kijk, en daar moet je een beslissing nemen. Dat volk, dat moest voortdurend bezig zijn met het doel. En zo moeten wij voortdurend bezig zijn met de geestelijke wereld. Maar niet met de natuurlijke wereld. Want daar ligt ons zwaartepunt niet. Maar dat lag voor Israël ook niet in de woestijn. Daar gingen ze wel doorheen. Maar dat was maar een tijdelijke zaak. Maar Canaan, dat was de bedoeling. En bij ons is de wereld ook een tijdelijke zaak. En de hemel is onze eindbestemming. En dan geeft dus Israël in de woestijn een beeld van hoe je leven moet om in Canaan te komen. En wij die in Canaan al onze voeten gezet hebben, hoe wij onze verhouding moeten regelen tussen God en tussen Canaan. En dan zegt de Bijbel, waarom zijn die mensen daar niet gekomen? Want tenslotte allemaal die uit Egypte getrokken zijn, op twee na zijn allemaal in de woestijn gestorven. En dan zegt Paulus, die zegt, omdat ze lust hadden tot het kwade. Deze mensen waren niet rijp voor Canaan. Deze mensen waren niet bezig met Canaan. Maar je hebt mensen, dat zijn christenen, ook in de volle evangeliebeweging. En je hebt daar, net als bij voorgangers, je hebt fulltimers en je hebt parttimers. Nietwaar? En zo heb je ook mensen, dit zijn de parttimers in de hemelse gewesten. Als het zo eens uitkomt. En voor de rest, dan zitten ze behoorlijk in deze wereld. Ja. Maar wij willen fulltimers zijn in de geestelijke gewesten. En dan in de wereld, die zeggen, nou hou ik mijn hand al op. Dan kom je toch niks tekort. En dan zegt Paulus, nou moet je geen lust hebben tot het kwade, zoals zij lust hebben gehad tot het kwade. Zij, weet je wat de zonde van Israël was? Ze hadden geen lust om de Heer te vertrouwen. Dat is het kwade. Ze vertrouwden niet in de woestijn dat de Heer wel voorzien zou. Kijk, en als je in de geestelijke wereld bent, dan moet je vertrouwen dat de Heer in de woestijn, dat die voorzien zou. En ondanks dat ongeloof, heeft de Heer nog zoveel aan deze mensen gedaan. Hij heeft het volk in de woestijn tot een volk omgesmeed. Hij heeft het een wet geschonken, zodat ze enorm veel kennis kregen van wat zijn wil was. Ja, dat heeft de Heer allemaal gedaan. Hij heeft het natuurlijke leven in stand gehouden, het brood uit de hemel te geven, het manna. Hij heeft ze geleid van oase tot oase. Hij heeft als het nodig was water uit de rots doen komen. En zo heeft hij ze 40 jaar door de woestijn geleid in grote trouw. En hun kleren, die werden niet ouder, die versleten niet. En hun schoenen, waarop ze liepen, daar had hij ook voor gezorgd dat ze ook niet stuk gingen. En dat was nog een volk dat maar gedeeltelijk er zin in had. Het was dat ze onder Mozes waren. Maar anders nou, dan waren ze al lang weer teruggelopen. Maar juist die enkele, die hebben dat grote volk de koers doen houden. Zo is het vaak. Ja, maar goed, als er mensen zijn onder ons die stevig in de schoenen staan en die zeggen, ik ga voort. En dan moet je opletten en als ze zeggen, ik ga door, dan trekken ze ook nog wel anderen mee die minder solide zijn in het geloofsleven. Maar hadden ze geloofd? Dan had de Heere de woestijn tot in Canaan gemaakt. De psalmist zegt, ik had hen dan tot spijs vette tuin doen groeien, in plaats van dat manna, waar ze tenslotte een hekel aan kregen om het te eten. Maar ik had hen dan tot spijs vette tuin doen groeien, net als ze in Canaan groeiden, en hun als bewijs hoe ik hun kon voeden, geen water, maar honingbeken doen uit de rotssteen vloeien. Nou, dat hadden ze de honing gehad en de tarwe uit Canaan. Maar hun ongeloof, was de oorzaak dat God maar een klein percentage van zijn kracht kon inzetten om zijn volk te helpen. God wil al zijn kracht inzetten om ons door deze wereld heen te leiden. Maar kan hij dat in uw leven? Er staat lust tot het kwade, geen vertrouwen in God. Een hoop verwijten aan de leiders, dat hadden ze wel, angst en bezorgdheid toegelaten om hun kinderen, dat die dood zouden gaan in de woestijn. Oh, dat het niet uit zou komen wat God had gezegd. En bij de eerste beproeving, de beste, toen bezweken ze al. Ze waren nog maar net door de Rode Zee en ze hadden die grote wonderen gesmaakt, of ze lieten het al afweten bij als ze geen water hebben en geen eten. En waarom is Israël omgekomen in de woestijn? Doodvallig, omdat ze geen geestelijk voedsel namen. Ze hadden wat te eten, maar ze hadden geen geestelijk voedsel. Ze zagen niet dat dat manna een beeld was van het geestelijke brood, waarvan Jezus zegt, de mens zal bij brood alleen niet leven, ook zal het niet bij dat manna. Want de Heer die zegt, ze hebben brood uit de hemel gekregen en zijn gestorven. Omdat ze dat geestelijke voedsel niet kenden. De Heer redde ze uit Egypte, het land van de onderdrukking en het land van de dienstbaarheid. Maar ze kwamen weer in de dienstbaarheid van een ander, en dat was van de zonde. Het volk Israël in de woestijn kende geen geestelijk leven. Daar snapten ze niets van. Dat woord Gods, dat drong niet tot hen door. En wezenlijk, dat kwam als klanken naar die natuurlijke mens. Maar als ze in de moeilijkheden zaten, dan werkte het niet. Het waren ongeestelijke mensen. Het was een gebonden volk, zouden we zeggen. En dan zegt Mozes aan het eind van de woestijnreis, als hij zijn conclusies zo trekt, dan zegt toch, de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan. En heeft u geen ogen gegeven om te zien. En heeft u geen oren gegeven om te horen. Tot op de huidige dag. Nou, dat was, daar konden ze het dan mee doen. Ze konden niet horen en ze konden niet zien en ze konden niet verstaan wat God bedoelde. Het waren ongeestelijke mensen. Ja, ze konden alleen de natuurlijke wereld verstaan. En dan zegt Paulus, er wordt nu geen afgodendienaar. Zoals dat volk in de woestijn. En dan denk je natuurlijk, ja, die Moloch aan de Maleger des hemels waar Stefanus van sprak. Dat ze die meesleepte. Denk misschien aan de kalverendienst. Nee, dat zegt Paulus niet. Had hij wel kunnen zeggen, maar nee, dat vond hij nog geen eens nodig. Weet je, als Paulus zegt, wordt geen afgodendienaar. Dan zegt hij, het volk zat neder om te eten en om te drinken en om te dansen. Stel nou eten en drinken en ze af en toe eens dansen, niet waar? Ja, zeg Paulus. Dat is afgoderij. Mag dat weer niet? Ja, mag dat niet. Je mag alles, zegt Paulus. Niet waar? Maar hij typeerde dat volk erdoor. Dat was een kenmerkende eigenschap, eten, drinken, dansen. In het natuurlijke leven zo je eigen gang gaan en dan God nog wel dienen, maar dat accentueerde hun leven. Veel christenen zijn weinig bezig om elkander te bemoedigen om in Canaan te blijven, om in de hemelse gewesten te blijven. Die mensen waren niet bezig met gesprekken over het, jongens, we gaan naar Canaan en hoe zal het daar zijn, maar ze hadden gesprekken over eten en drinken, of over kleren, dat zal dan wel niet zo erg geweest zijn. Maar het waren de natuurlijke dingen. Maar ze waren niet bezig om elkaar te bemoedigen in de woestijnreis. Ze hadden de wereld lief, zou Johannes zeggen, de lust, het lust voor de ogen. En de lust des vleesjes en de hovardij van het leven. En daar hingen zij hun leven op aan. Daar hingen ze dan op, hun leven. Aan die dingen. Ze zeggen, we denken terug aan de vis die we in Egypte gegeten hadden. Niet waar, dat krijgen we woestijn niet zo direct. Aan de komkommers, ja, de meloenen, het look, de uien. En nu drogen wij uit. Ja, maar wat is dat nou al? Alleen dit manna. Je hebt tenslotte als volk van God, wil je meer hebben? Paulus zegt, als ik kleding en voedsel heb, niet waar, en onderdak, dan is voor mij genoeg. Nou, en alles wat je er verder bij krijgt, nou, daar dank je de Heer voor. Maar er zijn mensen die maken dat tot hun iets dat ze niet meer kunnen missen. Dat prachtige huis, dat goede salaris, dat moet toch nodig ook zo. Ja, dat is niet die nooddruft wat je... Ja, maar dat is dat ik moet in de wereld ook mijn positie hebben. Je zegt, ik wil dat wel geven, maar je bent in de woestijn. Ja, maar mijn caravan dan. Ja, mijn luxe boot of ja. En niet dat ik iemand dat misgun, maar je weet het soms niet, hè. Dat staat centraal dan. Ik herinner me dat wij waren pas in de oorlog, mevrouw en ik, in de voormobilisatie in 1939. En ik was dus in de rebellinie. En wij gingen een keer naar huis, op de fiets. En we zeiden tegen elkaar, zullen we dat huis nou ooit weer terugzien? En we kwamen binnen, ik zeg, nou, dat hadden we toen pas nieuw. Alles was nieuw, we waren nog niet zo lang getrouwd. En ik zet die radio aan en toen zong net Johannes de Heer een lied. En ik heb ook meer niet gehad dan één regel, dat ik hem weer afgezet. Oh, denk aan het huis bij de Heer. Heel wonderlijk, hè? Ik zette hem aan en precies die ene regel. Toen zette ik hem weer af, ook mevrouw weet dat wel. Oh, denk aan het huis bij de Heer. Ik zeg, laten we dat nou maar doen en laten we maar niet over dat huis praktiseren. We hebben het trouwens, hoewel het door heel wat moeite gegaan is, hebben het keurig netjes teruggehaald. Na de oorlog. En zo zeggen een groot deel van de christenen dat ze de wereld hebben verlaten. En dat ze... Ja, ze hebben de wereld verlaten. Dat is waar. Ze zeggen, we leven nu in de woestijn. Maar je hart hunkert dat nou weer terug naar Egypte. Naar de literatuur van Egypte. Niet waar? Naar de voetbalwedstrijd op de tv in Egypte. Ja? Ja. Ja, mag dat weer niet? Dat zeg ik niet. Ik zeg niet wat niet mag. Ik zeg alleen maar, het is zo'n som bij elkander, waar de natuurlijke mens ook bij leeft. Er is geen verschil in gedachtenwereld. Dat houdt je bezig. Waarom? Ja, je moet die woestijn moet je leefbaar zien te maken. Dat is ook inderdaad zo. Maar waarmee? Waarmee maak je je woestijnleven gezellig en leefbaar? Nou. En neem je dan de gedachtenwereld over van de mensen rondom je? Of heb je een hart dat de hemelse gewesten verstaat? Daar gaat het om. En dan zijn dat geen voorschriften. We hebben geen wetten. Maar ergens is het toch wel verschil waar je gedachten zijn, want daar is je hart. Daar gaat het om. Waar mijn hart is, nietwaar, daar is ook mijn schat. Waar gaan mijn gedachten naar uit? God zorgde voor zijn volk, voor eten en drinken. Liep het in de woestijn in de hitte. God zegt, ik zal je een kilometers lange wolk boven je hoofd geven. En wil je s'nachts de weg weten, dan krijg je nog een vuurkolom. En dan stuk voor stuk deed God wonderen om ook in de natuurlijke wereld deze mensen te helpen. Maar dat innerlijke leven, zegt de Heer, dat is verkeerd. Altijd dwalen zij met hun hart. Dat is de conclusie. Altijd dwalen ze met hun hart. Ja, ze hebben mijn wegen niet gekend, zegt de Hebreeën schrijver. Ze morren, net als de wereld. Ze denken negatief. Ze zijn ontevreden. Hoewel ze Gods daden wel gezien hadden. En dan zegt de Paulus, die zegt, en ze zijn ons tot een voorbeeld, opdat wij niet in datzelfde kwaad zouden vallen. Omdat wij dan wel positief zouden denken. Omdat wij wel dankbaar zouden zijn en tevreden. Omdat wij de rijkdommen van de geestelijke wereld ver boven de natuurlijke rijkdommen van deze wereld zouden stellen. Dat bij ons een Kanaan, dat boven is, dat bij ons het ene en al is. Ja. En dan zegt de apostel, laten we alsjeblieft geen hoererij plegen. Zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. Och, wat deden ze? Nou, ze deden net als de rest van de volkeren in hun seksuele leven. Die vonden dat ook niet zo belangrijk. Maar ja, maar Israël had andere moraal. Niet waar? En dan moet je ook afvragen als christen. Hoe is mijn huwelijksmoraal? Niet waar? Hoe leef ik voor mijn huwelijk met mijn meisje of met mijn verloofde? Niet waar? En heb je de moraal van de wereld overgenomen? Of heb je de moraal uit Gods woord? Hoe doe je dat in je huwelijk? Ja, ik sprak laatst een hoofd van een school, christelijke school. Hij zegt, ik ben, het was een neutrale school. Hij zegt, ik ben eerst in een stadswijk geweest. Hij zegt, had ik het wel naar mijn zin. Hij zegt, nu ben ik op een elite school. Hij zegt, allemaal geplande kinderen. Hij zegt, wat is dat moeilijk. Ja. Mag dat dan weer niet? U moet maar zeggen, ik wandel met de Heer. En ik breng dat voor de Heer. En wat uit het geloof is, dat is goed. Ja. Nou, dat doen we, zo leven we. Nou, als iemand dat voor de Heer verantwoordt en samen bindend met zijn vrouw overlegt. Nou, je doet maar. Maar je moet wel afvragen of je niet de moraal en de gedachtegangen van de wereld overgenomen hebt. Maar dat je met al die dingen toch rekent, wat denkt de Heer ervan? Ja, het is niet of je ouderwets wil zijn, maar wat God ervan denkt. Dat moet belangrijk zijn. Hoe klaar je dat in de geestelijke wereld waarin je zegt te leven? En Egypte, dat was een slecht land. Maar in de woestijn, daar waren ze opnieuw slaven van al die dingen. En de Bijbel zegt van de zonde. Kijk, en wij zullen toch ergens anders moeten leven dan de mensen uit deze wereld. En de Heere behoede me ervoor dat wij wetten zouden instellen en voorschriften zouden geven aan mensen hoe ze moeten leven. Want de Heer zegt, ze moeten dat maar in gemeenschap met mijn geest bij mij brengen. Ja, want er zijn geen wetten in dat opzicht. De Heer zegt, als ik ze in hun hart schrijf, dan zijn ze goed. Maar dan weet ik ook wel dat in de wereld de wetten van de boze en de moraal van de boze de leiding heeft. En ze zijn omgekomen vanwege hun ongeloof. Je gezinsongeloof. Ja, en dan kan je wel later zeggen, ja, ik ga, want het ging mis. Want ik heb de manieren van de wereld overgenomen ook. In mijn kinderplanning. En ja, en nu gaat het eigenlijk fout. En er komt ziekte enzovoort. Dan gaan we gewoon naar voren. En we zeggen, ja, heren, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? We zijn toch een vol evangelie volk. En u hebt toch beloofd om genezingen te geven en kracht. Ja, zegt de Heer, maar ik heb ook gezegd dat je volkomen moet leven naar mijn gedachten en verordeningen. Ja, dat hoort er ergens ook nog bij. Ja, en dat moet je nou maar zelf eens uitmaken, vooral als je jong bent, hoe je dat nou doet. En als je oud bent, moet je het zeer zeker doen. Want dan heb je niet meer zo lange tijd om te leven, om je te veranderen. Kijk, die grootste tegenstander van God, die zat niet in dat leven zoals ze dat leiden, maar van binnenin. Dat komt van binnenuit. Dat kwade. Daar komt de tegenstand en de vijandschap van God. Ze zeiden niet, de Heere zal ons in alles coachen. Oh, waar zullen we ons zo bezorgd over maken, want de Heer is er ook nog. Hij zoekt het goede voor zijn kinderen en hij zorgt voor zijn volk. En hij zegt, en werp al je bekommernissen maar op mij, ik zorg voor je, niet waar? Ja, nou dat is nou, maar kun je het nou makkelijker verzinnen? Ja, dat gaat te gemakkelijk. Ja. En waarom heb je dan geen blijdschap en geen vrede in het hart? Of heb je dat wel? Nou, dan ben je gefeliciteerd. En hun kindertjes, nou, daar waren ze nou bezorgd voor. Nou, en die zijn dan net binnengekomen en zij zijn in de woestijn omgekomen, vanwege hun ongeloof. Omdat hun hart niet recht was tegenover God. Omdat ze die geest van Jozua en Caleb misten, die sterke geest die zeggen, al staan daar vijanden in Canaan, we zouden in Gorkum zeggen die net zo groot zijn als de Woerkumse toren, het doet er verder niets toe, we gaan gewoon binnen. Net zoiets als David, ja. Dan stond hij tegenover een reus. En we jagen daarna of we het grijpen mogen. En de Heer die laat je niet omkomen. De woestijn heeft eigenlijk geen goed leven voor het volk van God, toch zit je er maar in. En je blijft erin. Daar staat in Openbaring 12 dat die vrouw, die vluchtte in de woestijn. Ja, en die wordt gedragen door twee vleugels van de grote arend, in het beeld van Gods genade, van Gods geest. En die vrouw die wordt in die woestijn gezet, buiten het gezicht van de slang. En die woestijn is het eigendom, het terrein van de boze, want dat is de wereld. En je kunt midden in de wereld leven en toch buiten het gezicht van de slang. Wanneer? Als je inwendig in Kanaan bent. Die vrouw die was wel in de woestijn, buiten het gezicht van de slang. Die slang die kon met haar ogen die vrouw in de woestijn niet biologeren, niet hypnotiseren. Ja, waarom niet? Omdat die vrouw met haar gedachten was ze in de hemelse gewesten. En daar kon die slang niet bij komen. Ze liep over die hoge weg waar die slang niet bij kon komen. Waar die leeuw niet kon verscheuren. Was wel in de wereld. En die zegt, maar hou je gedachten maar bij mij. Ik ben er ook nog. En dan word je geen prooi van zondemachten. Of van ziektemachten. En dan hoef je niet bezorgd te zijn voor je eten en voor je kleding. En wat je op aarde nodig hebt. Ja, die zegt, ik zal het je allemaal toewerpen. En de toekomst voor ons op aarde wordt toch zwaar. Omdat die wetteloosheid zo toeneemt. Alles wordt dood en dor. Nou, zegt de Heer. Maar vertrouw maar op die weg die je gegaan bent. Die hoge weg. Je bent een kwetsbaar volkje, maar ik werp je er toch wel toe. Ik leid je er wel doorheen. Zoek dat koninkrijk Gods niet maar. En in alle omstandigheden, dan kom je niet om. En die vrouw die wordt gedragen op vleugelen van de aarde. Permanent. Ja? Niet er zo afgegooid zo af en toe. Maar de Heer die zegt, ik zal je ondersteunen en ik zal je helpen. Door dat natuurlijke leven word je gedragen door zijn geest. En dan zul je dus moeten zeggen, ja, daar waag ik het op. Dat doe ik. En de ander zegt, het is mij een te gevaarlijk spelletje. Dan moet hij het niet doen. Je moet eens kijken wie het verste komt. Wie het meeste vrede in zijn hart heeft. Wie de meeste zekerheid heeft. Ja. Moet je maar voor jezelf beslissen. Kijk, wij dringen niet aan op een beslissing. Maar we zeggen, zo ging het. En dat is er van dat volk geworden, opdat wij daar lessen uit zouden trekken. En ieder trekt maar zijn eigen les in zijn leven. Want bij u ligt het anders dan bij uw buurman. Of bij mij. Maar we hebben het allemaal moeten doen. Mijn vrouw en ik hebben het ook in hun beslissingen moeten nemen voor ons leven. Ja. En dan, als je dan 30 jaar later bent, of 40 jaar later. Dan zeg je, nou, als ik het weer ga moeten doen, hou ik precies zo gedaan. Je zit dus tegelijk in Kanaan en in de woestijn. En eerst die geestelijke wereld, die moet gezuiverd worden. En daar moet je in heersen, zijn wij geroepen om de wereld te verbeteren. We zijn geroepen om de hemelse gewesten schoon te vegen. Dan weet je tegelijk waar je aan toe bent. Nee? Eerst het kwaad aan de binnenkant opruimen. Maar als ze dan in die woestijn zijn, en daar, dat heb ik dus dan gelezen, dan komt er iets op dat volk af waar ze nou niets aan kunnen doen. Juist nog voor de wetgeving. Ze zijn nog maar ten oude nood een paar weken in de woestijn. En dan komt de narigheid. Dan worden ze aangevallen wat je nou nooit leest in de hele 40-jarige woestijnreis. Ze worden aangevallen door een volk dat aan de randgebieden woont van Kanaan. In die beeld van de hemelse gewesten. En waar dat volk precies gewoond heeft, nou geen bijbel uitleggen, weet het precies aan te geven. Want het zat overal in Kanaan, maar ook vooral aan de grenzen. En ze worden uitgerekend aangevallen door de Amalekieten. En dan zouden wij vragen als Israël nou een beeld is. Waar is Amalek dan een beeld van? Want je hoort verder niet dat ze ooit aangevallen zijn in de woestijn. Dan alleen de Amalek. En dan nog wel in het begin. Een volk dat uit Kanaan komt. En dan zegt Biljam, wat heeft die er nou mee te maken? Ja, die heeft ook nog over Amalek, die heeft over Israël. En ook over Amalek. Hij zegt, Amalek is de eerste van de volkeren. De eerste van de heidenen, zou de Statenbijbel zeggen. Maar zijn einde zal ondergang zijn. Nou, dat klopt, want dat zegt hij hier ook. Jawel, dat de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitgewist worden. Dat hebben we gelezen. Nou, zijn einde zal de ondergang zijn. En het is de eerste van de volken. Dan zeg je, wat is nou de eerste van de volken? Nou, de eerste is geen tweede. En geen derde. En dan zie ik een kind in de wieg liggen. En wat is nou de eerste macht die hem aanvalt? Is dat een leugenmacht? Een onreine geest of ja, noem maar op. Nee, dat is de ziektemacht. Dat is de eerste die je aanvalt. Daar heb je nou geen schuld aan. En die zoek je niet op. Die haal je niet binnen, opzettelijk. Want er is een hekel aan. Die vijand die komt van buitenaf. Net als Amalek. Ik heb al gezegd, een hoop van die zonden kwamen van binnenuit en volk. Maar Amalek kwam van buiten. Die hebben ze niet gediend. Amalek is niet begeerd door dat volk. Maar Amalek kwam uit Kanaan. Vanuit die hemelse gewesten. En een kind kan zelfs sterven door ziektemachten. Ja. En dan heeft hij nog, laten we zeggen, geen enkele andere macht zijn slag kunnen slaan. En dan, ja, als die ziektemachten er zijn, Amalek, als die wint, nou, dan komt de rest ook wel. De ontbindende, ontwrichtende machten. Ja. Dan komt de depressie, kan komen als een gevolg van de ziekte. De angst, de jaloersheid op mensen die het anders hebben, de betere, de ontevredenheid. De verbitterdheid, de armoede, de overspannenheid, de druk in je leven, de dood. Ja, maar dat zo, die zitten zo in zijn gevolg. En hoe wordt deze vijand nu overwonnen? Daar gaat het over. Hoe overwin je deze vijand? Mozes zegt tot Jozua, nou moet je eerst mannen uitkiezen. Kies ons mannen uit. Ja, mannen dan. En weet je wat die moeten doen? Die moeten aanvallen. En uittrekken. Val aan en trek uit. De strijd tegen Amalek is niet passief, maar dat is een actieve daad. Nou, Jozua had ook kunnen zeggen, nou, we gaan er eens voor bidden. En we zullen zien hoe dat afloopt. Nee, hij zegt aanvallen. Maar kies dan goede mannen uit, want anders dan redden ze het niet. Want Amalek, dat is een geniepig volk. Een sluw en gemeen volkje. Het is het beeld van de ziektemachten. En aan het eind van Deuteronomium 25, dan zegt Mozes, Heer, gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart, hoe hij u onderweg tegenkwam, en al de zwakken in uw achterhoede afsneed. Dus wat deed Amalek? Die zag die legertros van Israël en die zag dat die zwakke mensen en de oude mensen en de kindertjes achteraan lopen. Hij zegt, jongens, dan begin ik eens. Terwijl gij vermoeid en uitgeput waart en hoe gij God niet vreesde. Nou is dat geen beeld van de ziekte. Niet de sterke beginnen, maar het begint bij de zwakke. Wel waar de geest zwak is. Die geven het eerste het verzet op. Die kunnen niet aanvallen. Mozes zegt, je moet mannen nemen. Die Amalek, die intimideerde die zwakke geesten in de achterhoede. Wij zeggen niet dat wij niet ziek worden, maar het gaat erover hoe je moet overwinnen. Ja. Ja. Het gaat er ook niet over hoeveel Amalek er al verslagen heeft, het gaat erover over dat die ons niet verslaat. Dat wij beter worden dan ons voorgeslacht en die ons voorgegaan zijn. Dat is nou eenmaal de gang van zaken. Als onze vaderen geweten hadden wat wij geweten hadden, hadden ze ook gelukkiger geleefd. En wat is nu de overwinning op Amalek? Dat is hier teamwerk. Ja, niet één, dat is gewoon een team dat aan de gang gaat. Mozes neemt de staf Gods. Weet u wel, die staf, daar had hij op de Rode Zee verslagen. Had hij weer op de rots getimmerd. Nou, dat is het beeld van de Heilige Geest. En Mozes moet die staf omhoog houden. Waarin? Ja, in de lucht. Ja, waar moet hij niet in de grond steken? Waar moet hij uitgesproken in de lucht? Ja, de lucht is ook een beeld. De lucht is het beeld van de hemelse gewesten. Ja. Dat zijn beelden. Dus Mozes weet, daar is mijn hulp. Daar steekt mijn hulp. Of met een ander woord, hij had zijn hand op de troon, in de onzienlijke wereld, bij God. Waar de autoriteit was, waar de macht was. Hij had daar contact. Hij was daar in het centrum van Gods macht en van Gods heerlijkheid. Door die hand op de troon te leggen, door die stok naar boven te steken. En dan later, dan heeft hij een banier en dan zet hij op Jehovah Nissi. De Heere is mijn banier. Ja, dat is het altaar dat hij bouwt. Dat is zijn vaandel. Dat de Heere ooit gezegend heeft in zijn leven. En wat moeten Aaron en Hur, dat zijn mensen van aanzien. Geestelijke mensen. Nou, die moeten zijn armen ondersteunen, anders redt hij het niet. Het zijn vorsten in Israël. Kijk, als je zelf geen geloof hebt, ja, al staat de hele wereld je te ondersteunen, alle gelovige mensen, dat helpt je niks. Kijk, maar toch, dan merk je wel, er zit een team achter, maar dat team dat kan alleen maar werken als die hand van Mozes omhoog gaat. Als hij die staf in zijn handen houdt, die moet hij niet uit laten vallen. En dan staat er zo heerlijk achter, hè, dat Jozua strijdt. En Jozua, dat is het Hebreeuwse woord voor Jezus, God redt, ja, God geneest. En die redt en die geneest als dat team volkomen werkt. En zo overwon Jozua door de scherpte van het zwaard. En de scherpte van het zwaard, dat is het woord van God. Dat is de adem des Heren die de vijand vernietigt. Ja, dan zegt hij, oh, dat wist ik allemaal, nou goed, dan hoor ik nog eens. Dezelfde dingen te vertellen is, zegt Paulus, is mij niet te veel. Ja. En wat is dat, wat is nou die scherpte van het zwaard? Dat begint ogenblikkelijk als ze uit Kanaan getrokken zijn en ze zijn door de Rode Zee. Dan is een van de eerste zinnen die je vindt in Exodus 15, ik de Heere ben uw heelmeester. Daar staat hij aan het eind, daar staat het begin. Aan het eind hoef je hem niet meer te hebben. Ja. Maar ik, de Heere, ben uw heelmeester. Ja, dat was het zwaard van Gods woord. Wij zouden zeggen, daar staat door zijn striemen, is ons genezing geworden. Ja, dat staat er. Nou, kijk, en dat is het nu. Maar als ik bezig ben met de wereld, als ik bezig ben met dat voetbalveld, ja, dan ben ik niet bezig met deze dingen. Dat gaat nu eenmaal niet. Ik noem maar wat hoor, ik noem maar expres iets dat wij waarschijnlijk nooit doen. Niet waar? Maar wat dan toch. Goed. Maar ergens met die roman red je het ook niet. Niet waar? Je redt het met zoveel dingen niet, maar dan moet die banier omhoog gaan, dat vaandel. Dan zegt Jezus, werp duivelen uit. Ook duivelen van ziekte. Leg de handen op zieken, opdat ze genezen worden. Dan merk je, de Heer die verwacht dat je iets doet, dat je actief wordt, dat je in de aanval overgaat. Zo moet het gaan door de scherpte van het zwaard en dan ga je overwinnen. En Mozes, wat is nou de kunst van Mozes? Om te blijven zitten. Ja, met alle activiteiten moet hij blijven zitten. En wel onbewegelijk met die staf omhoog. Want je zou er moe van worden als je van de ochtend tot laat in de avond. Er staat er dat het laat in de avond werd. En oorlogen beginnen altijd 's ochtends. Daar kun je ook zeker van zijn. Ja? Want altijd in de vroege ochtend aan. Ja? Als het in de Bijbel anders is, dan wordt er wel apart bijgemeld. Maar, nou, die Mozes houdt die staf omhoog. En hoe moet die staf omhoog blijven? Onbewegelijk. En dan kan daar gestreden worden, maar die staf van Mozes, die gaan die naar links en naar rechts. Hij ziet dat allemaal wel, maar hij laat zich niet nooit intimideren. Die staf is onbewegelijk. Dat is ook absoluut noodzakelijk. De hele dag. Wij zouden zeggen, Mozes, je bent geestelijk gestoord, man. Dat is de natuurlijke mens. Wie doet dat nou? Wat een onzin, zou iemand zeggen. Moet ik dat nu nog geloven? Ja. Werkt dat nu? En dan, die armen die moeten ondersteund worden. Want hij redt het alleen niet. Begrijp je dat? Mijn vrouw heeft wel eens gezegd bij de ziekte. Mijn vrouw die heeft nooit een ogenblik getwijfeld. Het is altijd onbewegelijk geweest. Ze zegt, maar ik ben altijd blij geweest dat ze in de gemeente voor me gebeden hebben. Dat waren die armen. Die ondersteund werden. Ja, als je niks omhoog houdt, dan kun je ondersteunen wat je wil. En ze leggen er nog maar een steen onder Mozes ook. Kan die nog goed zitten ook. Kijk, dat doet men om te helpen. Dat is de verkwikking die Aaron en Hur geven. Elke negatieve gedachte van een ander kan funest werken. Dat die hand even gaat beven. Ik zou in Hebreeën 11 erbij willen schrijven. Dat mag niet natuurlijk, want je mag er niks bijvoegen. Maar als ik het dan doe, Ik geloof niet dat er protest in de hemel zou komen. Door het geloof hebben Aaron en Hur die steen onder Mozes gelegd. En door het geloof hebben ze zijn armen omhoog gehouden. Want als je nou gezegd hebt, waarvoor doe je dat? Ze zeggen, ja, want daar zit overwinning in.
Geloof je dat nou?
Ja, dat geloven wij nou. Zo denken wij nu. En dan blijven Mozes handen onbeweeglijk. Ja, maar die liet hem er niet uitvallen. Kijk, dat is nou teamwerk. Maar degene die de beslissende factor was, dat was Mozes met die staf. Maar de rest stond er omheen. Als een gesloten front. Tot zonsondergang. En dan staat erachter, en zo overwon Jozua, het beeld van Jezus Christus. Zo overwon hij. Nou ja, u kunt er tegen protesteren of niet. Het zou mij een zorg zijn. Ik vertel alleen wat er in de Bijbel staat. En waar ik zo over nadenk. Zo kreeg Mozes de overwinning. En dan zegt de Heer, dan zegt Mozes, de Heer heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Mag ik het eens nog eens zeggen? De Heer heeft een strijd tegen Amalek. Amalek is een vijand van God. Als je dat nou maar goed ziet. Amalek is geen vriend van God. De Heer heeft een strijd tegen Amalek. Je zou nog zeggen, ja, het is een zegen van God. God die doet het maar uit zijn vaderhand toekomen. Nee, de Heer heeft een strijd tegen Amalek. En dat volk van God, dat vecht in de naam van Jozua, van Jezus Christus. De vrome geesten zeggen, dat is geen vijand voor God. Maar God zelf zegt, is mijn vijand. En strijdt er maar goed tegen. En uiteindelijk dan zal het in de inwoners van het hemelse Jeruzalem, die zullen kunnen zeggen, zoals Jesaja 33 vers 24 heeft, geen inwoner van de stad God zal zeggen, ik ben ziek. Waarom niet? Omdat God haat Amalek. Nou, dan mogen wij ook haten als God haat. Jezus, dat is de eigenlijke Jozua. God redt. Hij ging het land door. Weldoende en genezende alle die door Amalek aangevallen werden. En door de duivel overweldigd waren. Ja? Want Amalek is een dief. Is een geniepigut. Is een moordenaar. Die steelt je tijd, je geluk, je geld. Die steelt je koninkrijk Gods. Haalt die weg. Je blijdschap en je vrede. En onthoud dan maar, als je tegen Amalek strijdt, dan strijd je onder de banier van God. De Heere is mijn banier in de strijd tegen Amalek. Knoop dat nu maar in je oren en laat de moed niet zakken. Ja, maar die en die, wij gaan gewoon verder. Wij gaan gewoon verder, want we hebben het woord Gods. Totdat dat geslacht eindelijk zo geestelijk ontwikkeld is, dat we het met elkaar redden. We doen elkaar geen verwijten in die strijd. Helemaal niet, waarom? Tot de Corinthiërs wordt gezegd, je bent geen team. Zijt gij niet vleeselijk. Zijn er geen twisten en geen tweedracht onder jullie. Jullie geven de vijand gelegenheid om nabij te komen. Velen zijn ziek en zwak en sommigen zijn reeds ontslapen. En dan zegt Paulus, het komt op de innerlijke gesteldheid aan van de gemeente. Je moet er samen verwachten. Oh, die Israëlieten die zullen ook wel veten onder elkaar gehad hebben hoor. Wat dacht je, een miljoenenvolk zonder veten, zonder stamveten en huiselijke twisten. Maar toen ze tegen Amalek vochten, toen waren ze als één blok. Kiest uw mannen uit. Niet tegen die tegen elkaar nog, die elkaar het beentje lichten in de strijd tegen Amalek. Nee, nee. Je zult als broederraad met olie gaan naar een zieke. En je zult onderweg naar die zieke met elkaar ruzie lopen te maken. Nou, wat moet dat dan in de hemelse gewesten dadelijk uitwerken? Ontevreden leden, niet waar? Kwaadsprekers, roddelaars, mopperaars, noem maar op. Zijn fnuikend, Paulus schrijft. Hij, de God des vredes, heilige uw geheel en al, uw geest, ziel en lichaam, dat die onberispelijk bewaard wordt. Niet waar? Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Waarom zijn die Corinthiërs ziek? Of niet omdat die mensen ziek werden vanwege die twist. Waren toch wel ziek geworden, maar ze genazen niet. Ten eerste moet je zelf dat geloof hebben, maar je moet ook die ondersteuning hebben. Ik bedoel met dit, er was geen eenheid. Niemand kan gemist worden.
Aaron kon niet gemist worden. En Jozua kon niet gemist worden. En die mannen die Jozua moest uitkiezen. En Hur kon niet gemist worden. En die mannen kon ook niet gemist worden. Het hele leger. Je bidt met iemand. Je legt hem de hand op. Dan moet je dat als één man doen. Je hoeft er niet allemaal bij te staan. Je moet in de geestelijke wereld één zijn. Aaron en Hur en Mozes en Jozua. Het hele volk was een eenheid. Nou, en wat doe je dan? Als een dienstknecht des Heren dan in de strijd gaat. Er zijn twee manieren. Je kunt zo'n dienstknecht van de Heer kun je ondersteunen. Je kunt ook aan zijn armen gaan hangen. Of lood. Wat denk je daarvan? Ja, je hebt mensen die hangen aan iemand. Hè? En dan trekken ze zijn armen omlaag. Maar zou het alleen maar zijn door de vervelende opmerkingen. Nou, dan moet je maar eens kiezen en moet je maar zeggen. Ja, dat doe ik altijd. Ik ondersteun altijd hier. Iedere oudste. Ik heb in zo'n strijd. Ja, maar Jozef, je hebt toen dat gedaan, dat was ook niet goed. En Mozes, met die vrouw van Jozipora, was dat ook niet helemaal rond. Nee, ze ondersteunen Mozes in die strijd. Rücksichtsloos. Onvoorwaardelijk. Ze gingen niet aan zijn arme hangen, want dan had hij het niet tot zonsondergang uitgehouden. Heerlijk is dat, als je dat weet. Zalig zegt Jezus dat je het doet. Want er staat toch ergens dat Jezus geen tekenen kon doen in zijn vaderstad. Vanwege hun ongeloof. Ja, dat staat er ook nog ergens. Ja. En je zegt, ik verwacht het van de Heer. Want die hingen aan zijn armen. Van hun ongeloof. Hij haalde zijn armen omlaag en hij kon als Jozua geen tekenen doen. Hij kon niet genezen. En de Heer die zegt, en deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Als je dan maar zorgt dat je bij die laatste categorie ingedeeld wordt. Het volkje van de gelovigen. Het is de vijand van geslacht op geslacht hoor. Je moet niet denken dat die uitgestorven zijn, die demonen. En dan staat er, prent het Jozua in en Jezus wist het goed, dat is de vijand. Hiertoe was hij gekomen om de werken des duivels te verbreken. In het bijzonder ook de ziektemachten in zijn leven. Een aartsvijand. Als de Gideonieten als springhaan in het land vallen, wie zitten ertussen? De Amalekieten. Lees maar in je eigen Bijbel. Ze waren als springhanen getalrijk, maar die Amalekieten zitten ertussen. Daarvoor zegt niemand die weet waar ze eigenlijk gewoond hebben. Ze zaten overal. Als die Moabieten Israël overweldigden, dan krijg je dan zo'n richter, Ehud, die weet wel, die man met die linkse arm, met die links was, die koning doodstak. En met wie was hij verbonden? Met Amalek. En weet je wie Amalek uit moest roeien? Alleen de koningen. Die kregen de opdracht om Amalek uit te roeien. De koningen van Israël. Saul nummer 1. Saul, je moet ze allemaal in de band doen. Er ligt een vloek op Amalek. Van geslacht op geslacht. En jij bent geroepen om er nou een eind aan te maken. Want de Heer heeft een strijd tegen Amalek. En ik wil de herinnering aan Amalek geheel uitwissen. Nou, en Saul die doet dat. En die overwint. Ja, maar hij spaart de koning. Zijn aartsvijand. De Heer zegt, je moet er geen eens sparen van mijn vijanden. We hoeven de machten niet te sparen. Want daar is niet beeld van. Daarvoor waren die profeten zo secuur erop. En weet je wat Saul deed? Hij zette een grote monoliet, een groot gedenkteken, en zo'n gedenknaald. Ja, niet van 1913, maar hij zette een gedenknaald op de Karmel. En daar stond op die gedenknaald geschreven zijn overwinning over Amalek. En daar stond er, Amalek overwonnen door Saul. Zo'n koning. Dat had hij gepresteerd. Ja, dat staat in de Bijbel hoor, van die gedenknaald. Hij was toch de geweldige genezer geweest. Die overwinning was met zijn naam verbonden. Jezus zegt dat die man, denk je dat hij geen namen noemt, hè? Van hem maar weg. Denk je dat hij mij niet noemt? Ja, dat is een voorbeeld voor sommige genezers. Hè? Want die gaan je verbinden, die grote genezingsmannen. Nou, dat was koning Saul ook. En weet je wat hij ook erg goed keek? Of er nog schapen en runderen bij waren. Hij zei, die sleep ik er ook maar bij. Hè? Daar ging het ook nog om. Om het geld. Ja, merkwaardig, hè. En weet je hoe Saul aan zijn einde gekomen is? Ja, in de strijd tegen de Filistijnen. Ja. En weet je wie En toen stak hij zich met een zwaard. Hij vroeg het eerst aan zijn wapendrager. Die deed het niet bij de gezalfde des Heren. En dan staat er zo merkwaardig in het volgende Samuel staat er. En toen kwam er een Amalekiet bij David. En die zegt, hier heb je de kroon van Saul. Hij zegt, hoe kom je eraan? Hij zegt, nou, hij lag daar, maar hij was niet dood. Hij zegt, heb ik hem doodgestoken? Een Amalekiet. Saul werd doodgestoken door een Amalekiet. Had hij ze maar allemaal omgebracht. Hadden ze hem niet dood kunnen steken. Toen deed David dit maar. Tja. Door de koningen moesten ze uitgeroeid worden. David, wat een narigheid heeft hij gehad in Ziklag. Hij was uitgetrokken en ze hebben heel zijn stad verwoest en zijn vrouwen en kinderen meegenomen. En dat was uitgerekend vlak voordat hij koning werd. Dat kan misschien 14 dagen of een maand later geweest zijn. Om het zo eens te zeggen. En juist voordat hij de grootste eer en de heerlijkheid en de zegen van God binnen kon halen, viel Amalek hem aan. En toen was, nou als je David in zijn situatie gekend had, die maand tevoren, dan had je geen cent meer voor hem gegeven. Ja, het kon soms zijn dat de Heer nog toelaat dat je vlak voor de grote overwinning nog eens behoorlijk door die Amalek aangetast wordt. En er staat er, en de soldaten van David die wilden hem doden, want die zagen er niet meer zitten. En toen David, en daar kun je zien dat die man naar God zwart was, want er staat er, en David sterkte zich in de Heer zijn God. Ze namen stenen op om David dood te gooien, zijn eigen soldaten. Ze hebben geloven er niks meer van, dat jij koning wordt. Moet eens kijken. Amalek, alles meegenomen en weggesleurd. Wat ben jij voor een man? Daar zijn we ingetuind met jou. En David die wist geen ander. Hij zei, Heer, word ik koning of niet? Ben ik de goede weg gegaan? Ik ben al zo lekker in gebrek. Maar dat wist hij wel. Hij sterkte zich in de Heer en hij jaagt dan de vijand achterna. En dan verslaat hij hem. Na David hoor je niet veel meer van de Amalekieten. En Hiskia die roept de zaak helemaal uit. En weet je wat erbij staat? En zijn handen bleven onbeweeglijk tot zonsondergang. Er komt een tijd dat de zon ondergaat, van Gods genade in deze wereld. Nou, wat zul je dan allemaal beleven? Dan kun je ook met de profeet zeggen, er is geen balsem in Gilead, er is geen heelmeester. Maar als de zonsondergang komt voor deze wereld, voor de woestijn, dan zegt de Heer over u zal het licht opgaan. Dan blijf je onbeweeglijk. En je sterkt je als David in de Heer je God. En dan zeg je niet met de vrome geest, het was de wil van God. Ja, want de wil van God is het goede en het welgevallige en het volkomene. Ja, en dan tot aan die dag dat Gods volk helemaal geopenbaard wordt, houden we deze woorden van God vast. Dat God een hekel heeft aan Amalek. Dat het zijn aardsvijanden zijn. En dat God zegt, dat zal uitgewist worden. En dan staat er, en er zal geen rouw en gekrijt meer zijn en er zal geen ziekte meer zijn. Maar dat zal gaan door deze weg en langs deze weg. Die het volk van God gegaan is. Dat komt niet automatisch. Dat komt niet vanzelf. Dat komt als je als volk van God, als gemeente van Jezus Christus, net als Paulus zegt, niet dat ik het al gegrepen heb. Dan kun je zeggen, ja, daar en daar. Ja, we hebben het ook nog niet gegrepen. Maar we laten het ook niet los. Maar we jagen ernaar of we het ook grijpen mogen. En dan jagen we geen hersenschim na, maar we jagen de bedoeling van God met de gemeente mee. Een gemeente zonder vlek en rimpel. Ganse geest, ziel en lichaam. Onberispelijk. God is getrouw. Hij zal het ook doen. Dat is zo'n heerlijke uitdrukking in de Bijbel. Je zult het aantal keren eens op moeten zoeken dat het er staat. God is getrouw. En zijn plannen en gedachten falen niet. Amen. Heer, wij danken u dat we ons weer bezig hebben mogen houden met die woord, Heer. Heer, wij klemmen ons vast aan uw woord. Heer, dat kan niet verbroken worden. Dat is het plan van God. Heer, en als er mensen zijn die falen, geslachten, Heer, die daar niets van gezien hebben. Heer, en als we zelf in ons eigen leven gewankeld hebben. Heer, wij grijpen opnieuw dat woord van God. Dat niet liegen kan, Heer. Dat doet wat u behaagt en waartoe gij het gezonden hebt. Hier en wij willen daar, ook deze avond hebben we daarbij stilgestaan. Hier en wat gij van ons verlangt is, dat wij niet heen en weer geschud worden, door wat we allemaal gezien hebben, maar dat we die staf omhoog gaan houden. Onbeweeglijk. Hier, gij hebt het eenmaal gezegd, Heer, ik heb het gehoord, dat een van die dienstknechten sprak, er zullen tijden komen dat gij moet staan onbeweeglijk. Hier, en dat willen wij. Hier, dat wij die staf onbeweeglijk vasthouden. Heer, u hebt tot uw knecht Petrus gezegd, de Satan probeert je te zichten, te schudden, zodat je door de wan heen valt, zoals een wan geschud wordt. Heer, maar gij hebt hem vastgehouden, die wan. Heer, wij willen die staf vasthouden. Heer, en wij willen onder dat schudden, willen wij onze kracht vernieuwen. Omdat we het tegen bestand zijn, Heer. Heer, dat wij pilaren worden in de tempel van onze God, die niet heen en weer bewogen worden, maar die stand houden, Heer. Nu bij elke storm, Heer, gij wilt een gemeente opbouwen van alle die vaardig zijn in het oorlog voeren en in de oorlog overwinnen. Heer, hier zijn wij. En we willen opnieuw deze weg met u gaan, Heer. Heer, er is geen andere weg dan de weg die Jezus Christus ons voorgehouden heeft. Die uw Bijbel voorhoudt, Heer. De weg die Mozes gegaan is en Jozua en Aaron en Hur. En die Jezus gegaan is, Heer. En de apostelen. Heer, en dan willen wij niet de schuld aan elkaar geven. Of oorzaken zoeken, in het verleden gaan zitten broeten. Heer, wij zijn een gemeente in beweging. We zijn een gemeente op Mars. Op de hoge heilsweg. Heer, en dan zullen we steeds duidelijker uw stem horen. Heer, we zullen steeds meer kracht verzamelen om te overwinnen. Geprezen zij uw naam, Heer, want gij zijt getrouwd. Amen.